Goedenavond allemaal, hartelijk welkom op deze Bijbelavond. Wij zijn bij elkaar gekomen om na te denken over het thema, we zien het, echtscheiding en hertrouwen. Ik ben blij dat er zoveel mensen zijn en ik begrijp ook heel goed dat het voor sommigen van ons best een indringend onderwerp is. Sommigen hebben er heel persoonlijk mee te maken gehad, anderen hebben er mee te maken gehad in de directe familiekring. En ik realiseer me dat heel goed. Aan de andere kant is de bedoeling van deze avond allereerst ook om te zoeken in de Bijbelse gegevens wat de schrift erover zegt. En dan proberen we op die manier samen dat helder te krijgen. En straks na de pauze is er gelegenheid voor vragen. Dus kom gerust ook met vragen die u of jij hebt. Maar daar hopen we dan na de pauze wellicht op in te gaan. Ik stel voor dat wij beginnen met het zingen van Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Wil mij voor struikelen bevrijden en ga mij met uw heilicht voor. Psalm 17, vers 3. Laten wij samen bidden. Heere, wij komen vanavond tot u aan het begin van deze Bijbelavond en wij bidden u. Heere, leid onze treden in uw spoor, opdat onze voet niet uit zou glijden. Wilt u ons oog en ons hart richten op uzelf? Geef ontvankelijkheid in ons denken, in ons hele leven voor uw woord. En zeker als het gaat deze avond over echtscheiding en hertrouwen, een onderwerp dat op een of andere wijze, meer direct of verder af, velen van ons raakt. Heere, we bidden u dat het licht van uw woord ook daarin ons tot een lamp voor onze voet mag zijn. dat het ons mag helpen om te gaan met elkaar in deze omstandigheden. En dat de geest en de diepe inhoud van uw wet ook hierin door mag klinken. Het voornaamste van de wet. Oordeel, geloof, barmhartigheid. Heere, geef ons zo een goed samen zijn deze avond. Laat uw woord ook mogen spreken, al is het anders dan zondags in de preek. Het is een bijbelavond. Maar Heere, als uw woord open gaat, als u spreekt, dan is het met kracht. En we bidden dat het vanavond ook zo mag zijn. En dat de werking van uw geest ook daarin werkzaam mag zijn. Dat wij onderworpen zijn, luisterend naar uw woord. En dat wij, Heere, een innerlijk vermaak mogen hebben en een verlangen om ons leven naar uw wet in te richten. Wij vragen u dit uit genade, om Jezus wil. Amen. Als het goed is, hebben jullie allemaal een papier gekregen met twee bijbelgedeelten erop. Ik heb het papier nog niet. Er staan vier kolommen op, twee van Matthäus 9, ja graag, Matthäus 19 en twee van 1 Korinthe 7. Ik heb ze in twee vertalingen naast elkaar gezet, de Statenvertaling en de Herzienenvertaling, om ook gaandeweg wellicht hier en daar op de vertaalkwesties te wijzen die daar een rol in spelen. Ik zou als schriftlezing ook beide gedeelten willen lezen. Matthäus 19, vers 3 tot en met 9 en 1 Korinthe 7, vers 10 tot en met 13 en 15 tot en met 16. Ik lees het nu in de Statenvertaling. Dus de eerste en derde kolom. En de fariseeën kwamen tot hem, tot Jezus, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaak? Doch hij antwoordende zeide tot hen: hebt gij niet gelezen die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij ze gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Ze zeiden tot hem: waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zei tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid van uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van de begin is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan om hoererij en een andere trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. 1 Korinthe 7. Doch de getrouwden gebied niet ik, maar de Heere, dat de vrouw van de man niet scheide. En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijven of met de man verzoenen. En dat de man de vrouw niet verlaten. Maar de anderen, zeg ik, niet de Heere, indien enig broeder een ongelovige vrouw heeft en dezelfde tevreden is bij hem te wonen, dat hij ze niet verlaten. En een vrouw die een ongelovige man heeft en hij tevreden is bij haar te wonen, dat ze hem niet verlaten. Maar indien de ongelovige scheidt, dat hij scheide. De broeder of de zuster wordt in zodanige gevallen niet dienstbaar gemaakt. Maar God heeft ons tot vrede geroepen. Want wat weet gij, vrouw, of gij de man zult zalig maken? Of wat weet gij, man, of gij de vrouw zult zalig maken? Tot zover. Ja. Goed. Ik hoop dat voor iedereen leesbaar is. Anders dan moeten een paar mensen misschien wel naar voren komen. Hier is nog wel ruimte. Goed. Ik weet niet hoeveel tijd ik nodig heb. Ik denk misschien wel een klein uur, dus we moeten even de gang erin houden. We besteden een afzonderlijke avond aan de vraag naar echtscheiding en hertrouwen. Dat heeft iets bevreemdends en iets onbevredigends. Zouden we niet eerst moeten spreken over het huwelijk, over de eigenschappen van een goed huwelijk en over de vraag hoe Als er spanningen zijn, deze kunnen worden weggenomen en het huwelijk in stand kan worden gehouden. De Bijbel spreekt heel positief over het huwelijk en heel negatief over echtscheiding. Vanaf het begin is het niet zo geweest dat echtscheiding nodig of geoorloofd was. Staat er in Matteüs 19 vers 8. En toch concentreren we ons nu op de vragen rondom echtscheiding en hertrouwen. Maar we gaan daarmee niet stilzwijgend voorbij aan de Bijbelse kenmerken van een goed huwelijk. Wie begrijpt waarom Gods woord tegen echtscheiding is, vindt daarin tegelijk aanwijzingen voor een goed huwelijk. Elk huwelijk is een relatie tussen twee zondige mensen. In elke relatie is er vergeving en verzoening nodig om de relatie te laten voortbestaan. Zoals we zullen zien, is precies dat woord, verzoening, een kernwoord in de Bijbelse gedachte over echtscheiding en hertrouwen. En daarom is onderwijs over echtscheiding meteen ook onderwijs over het Bijbelse en het christelijke, het goede huwelijk. Voor een goed inzicht in het Bijbelse onderwijs is het nodig een aantal zaken te onderscheiden en dus om een paar deelvragen te stellen. In wat volgt bespreken we 7 punten. Punt 1. Echtscheiding als de beëindiging van een relatie. Ik zei het net al, ik bouw daar verder op door. De tweede, situaties waarin echtscheiding aanvaardbaar is. Er zijn twee Bijbelgedeelten die er rechtstreeks over spreken. We hebben ze net gelezen, Matteüs 19 en 1 Korinthe 7. Punt 3 en 4 sluiten daarbij aan. Punt 3 is, op welke situaties mag dat gedeelte uit Matteüs 19 worden toegepast? En vraag 4, op welke situaties mag het gedeelte uit 1 Korinthe 7 worden toegepast? Twee verschillende Bijbelgedeelten, twee verschillende situaties. Welke situaties zijn als het ware onder de invloed van Matteüs 19 en welke horen bij 1 Korinthe 7? En dan kom ik nog een keer terug op die woorden verzoening en onverzoenlijkheid. En tenslotte de relatie tussen scheiden en hertrouwen. Het gaat over echtscheiding en hertrouwen, twee woorden. Maar dat heb ik wat meer naar achteren geschoven. Dat komt daar. En dan sluit ik af, punt 7, de afronding. Probeer ik samen te vatten wat we hebben gezegd. Ik wil dit bestand op de website zetten. Dus na vanavond, wie wil, die kan het daar downloaden. Dan heb je het ter beschikking. Ik heb er een plaatje in gedaan. Het is een wat komisch plaatje. Aan de ene kant weet ik dat het een onderwerp is wat gevoelig is. Voor mensen die het meegemaakt hebben. Maar voor mij ook. En dit plaatje geeft aan wat er gevoelig aan is. Er staat een dominee op de kansel en er staat onder: mijn preek van deze morgen heeft als titel echtscheiding en hertrouwen onder christenen. Nou, hij is al bang voor de reacties. En het geeft iets aan van de gevoeligheid van het onderwerp. En soms, helaas, treedt er ook wel een wat harde sfeer op, terwijl het juist zo een onderwerp is waar mildheid en bewogenheid zo belangrijk zijn. Maar ik heb het plaatje er toch maar in gedaan om ook duidelijk te maken, voor mij is dit een onderwerp waar ik veel over nagedacht heb. En ongetwijfeld zijn er mensen die er anders over denken, binnen de kerk, misschien ook vanavond hier. Maar laat het niet nodig zijn dat we elkaar op deze manier aanspreken. Punt 1. Echtscheiding als de beëindiging van een relatie. We stellen vanavond de vraag in welke situaties echtscheiding is toegestaan. Daarbij gaat het dan wel om situaties waarvan de Bijbel aangeeft dat echtscheiding toelaatbaar is. In onze niet-christelijke samenleving erkent de wetgeving veel meer situaties waarin tot echtscheiding mag worden overgegaan. Het is zelfs tegenwoordig mogelijk om een flitsscheiding te regelen. En in al die gevallen zal de overheid erkennen dat iemand wettig gescheiden is en dus mag hertrouwen. Maar dat is de Nederlandse wetgeving. Hoe spreekt de Schrift? Daar richten we ons op. De Heilige Schrift stelt dat het huwelijk bedoeld is als een levenslange, onverbrekelijke verbintenis. Gij zult niet echt breken. Exodus 20, vers 14. Een onverbrekelijke verbintenis die pas met de dood wordt beëindigd. Romeinen 7, vers 2. Echtscheiding is, zo lijkt het dan, altijd zonde en nooit en te nimmer toegestaan. In dat licht lijkt het voor de hand te liggen om de vraag in welke situaties echtscheiding is toegestaan te beantwoorden met het antwoord nooit. Immers, nog een keer, gij zult niet echt breken. En toch is dat antwoord niet juist. De vraag mag worden gesteld in welke situaties echtscheiding toelaatbaar is. Ondanks dat Gods wet dat zegt, gij zult niet echt breken, zijn er situaties waarin echtscheiding mag plaatsvinden. Een voorbeeld, de wet zegt ook, gij zult niet doodslaan. Maar de overheid draagt het zwaard niet te vergeefs, staat er in Romeinen 13. In een situatie van noodweer mag je jezelf verdedigen, zelfs als de ander daarbij zou overlijden. Noodweer is geen zonde, is geen overtreding van het gebod, gij zult niet doodslaan. Nou, zijn er wellicht situaties waar hetzelfde geldt voor het gebod, gij zult niet echt breken. En die vraag, ik zeg dat meteen, de vraag of echtscheiding in sommige situaties is toegestaan, heeft te maken met hoe wij in bredere zin de wet van God zien. Wat is daarvan het oogmerk van de geboden die God ons gegeven heeft? De fariseeën die keken naar de letters van de wet en die dachten, wij houden de wet. Maar, zegt de Heer Jezus, jullie hebben met jullie inzettingen de wet juist krachteloos gemaakt. Wee u, staat er in de Bijbel. Schriftgeleerden en fariseeën, huichelaars, u laat het belangrijkste van de wet na. Namelijk het oordeel, het recht, de barmhartigheid en het geloof. Matteüs 23. Wij moeten ons dus vanavond hoeden voor een wettische benadering. De Heer Jezus zegt in Matteüs 12. Als u begrepen hebt wat bedoeld wordt met barmhartigheid wil ik en geen offeranden, dan zou u geen onschuldigen hebben veroordeeld. Dat is heel belangrijk. Wij mogen schuldige mensen niet onschuldig verklaren, maar wij mogen evenmin onschuldige mensen wel schuldig verklaren. En dat geldt voor de vragen van deze avond ook. Nou, wij hebben de neiging om in de Heilige Schrift op zoek te gaan naar teksten die expliciet wat zeggen over echtscheiding. En op grond daarvan te beslissen of scheiden geoorloofd is of niet. En dan doen we dat dus op een basis van een gering aantal teksten. En nu zijn er inderdaad teksten die expliciet wat zeggen over echtscheiding. En die zullen ook te sprake komen natuurlijk. Maar het zou verkeerd zijn als we alleen daarnaar zouden kijken. Een voorbeeld, Matteüs 19, we hebben het al gelezen. Jezus spreekt met de fariseeën over echtscheiding. Maar het is een twistgesprek. Het is een strikvraag. Het is niet een rustige, uitvoerige en uiteenzetting van de Heer Jezus aan zijn discipelen over wanneer iemand wel mag scheiden en wanneer iemand niet mag scheiden. En we mogen dus dat gedeelte beslist niet gebruiken alsof het een volledige, uitputtende beschrijving gaf wanneer echtscheiding wel en niet zou mogen. Dus wij moeten de bredere contouren van de schrift opzoeken. En het eerste wat ik dan zou willen zeggen is dat de echtscheiding de beëindiging is van een relatie. Het huwelijk is een hele unieke relatie tussen man en vrouw, maar het is dus wel een relatie. En de vraag naar echtscheiding gaat dus over een verstoorde relatie. Maar als we dat inzien, dan beseffen we opeens dat er veel meer teksten in de Bijbel van belang zijn, namelijk alle teksten die ingaan over relatie, over verzoening, over herstel, over vergeving. Alle teksten die ons aanwijzingen geven over de wijze waarop wij met conflicten moeten omgaan en hoe wij die moeten bijleggen. Die gaan ook meeklinken als het over deze relatie gaat. In 1 Korinthe 7 vers 11 gebruikt Paulus zelf dat woord verzoenen. De vrouw moet zich met de man verzoenen. En daar heb je dat kernwoord verzoening. En daarom geloof ik dat het verbod op echtscheiding per definitie een gebod is tot verzoening. Dat gegeven maakt de vraag naar echtscheiding belangrijk voor ieder huwelijk. Om een huwelijk in stand te houden is verzoening nodig. Elke relatie waar mensen niet bereid zijn tot verzoening loopt stuk. Ook een huwelijk. Ook een vriendschap, welke relatie ook. Maar elke relatie heeft verzoening nodig. Herstel, vergeving. En als die onverzoenlijkheid zich in een relatie nestelt, gaat de relatie kapot. Dat is heel belangrijk, want het is God niet om het even dat man en vrouw levenslang bij elkaar blijven. Als ze maar bij elkaar blijven, maakt niet uit hoe, nee. En God geeft zijn geboden, God geeft zijn wet, omdat wij in liefde en harmonie zouden leven. En de wet zegt, gij zult niet echt breken, maar dat gebod vindt pas werkelijk zijn vervulling in de naaste liefde. Alle geboden vinden een vervulling in de liefde, ook dit gebod. Nou, soms is een relatie zo verstoord en weigert of beschadigd, en dan weigert een van beide personen zich met de ander te verzoenen. Wat moeten we ons nu voorstellen bij dat woord onverzoenlijkheid? Dat kan aan de ene kant doordat de schuldige partij weigert schuld te belijden en geen berouw heeft. Het kan ook dat de onschuldige partij verbitterd is en weigert om dat berouw te aanvaarden. En de vraag van vergeving die de ander, waar de ander om vraagt, om dat te aanvaarden. Dan is er ook onverzoenlijkheid. Dus voor verzoening vindt dan plaats als er om vergeving wordt gevraagd en als er vergeving wordt gegeven. En er sprake van onverzoenlijkheid als één van beiden weigert om zijn of haar eigen bijdrage te geven aan die verzoening. Nou, zonder die verzoening blijft de relatie verstoord. En als dat, ik zei het, als dat blijvend is, komt de relatie tenslotte helaas tot een einde. Nou, ik geef een citaat van de Puritein William Ames. Hij laat heel mooi die algemene doelstelling van de wet van God meeklinken als hij het volgende schrijft. Het huwelijk kan niet naar willekeur door mensen worden ontbonden. En vandaar dat het, op zichzelf bezien en los van andere overwegingen, terecht onverbrekelijk wordt genoemd. Het huwelijk is onverbrekelijk levenslang. En toch, zegt hij, toch is het huwelijk niet zo onverbrekelijk dat het niet zou kunnen worden ontbonden om een reden die God zelf goedkeurt als een terechte reden. Want, zegt hij, die onverbrekelijkheid van het huwelijk werd niet ingesteld tot een straf, maar tot troost voor de onschuldigen. En er is ruimte voor een uitzondering waarin God ophoudt hen onderling te verbinden. Dus William Ames wijst op iets belangrijks. Die onverbrekelijkheid van het huwelijk is niet bedoeld als een straf voor de onschuldigen. Dat je opgesloten zit in je eigen huwelijk. Nee, God heeft zelf een uitzonderingsmogelijkheid gegeven, namelijk de mogelijkheid van echtscheiding. Die uitweg heeft God gegeven, zegt hij, tot hulp, steun en troost voor de onschuldigen. En dan klinkt dat woord weer mee uit Matteüs 23. Het zwaarste van de wet, het belangrijkste is immers het oordeel, het eerlijke oordeel, geloof en barmhartigheid. Nou, ik kom daar straks in paragraaf 5 nog op terug. Maar we zullen, denk ik, erover eens zijn dat dat woord verzoening en onverzoenlijkheid heel belangrijk is om te achterhalen wat de Bijbel zegt over echtscheiding. Nou, welke situaties kent de Bijbel waarin echtscheiding aanvaardbaar is? We gaan vervolgens kijken naar die Bijbelgedeelte, Matteüs 19 en 1 Korinthe 7. Laten we Matteüs 19 nog een keer lezen, vers 3 tot en met 9. Ik zal het nu in de HSV voorlezen en dan zien we dat er hier en daar wat woorden anders vertaald zijn. En de fariseeën kwamen naar hem toe om hem te verzoeken en zeiden tegen hem, is het een man toegestaan zijn vrouw om allerlei redenen te verstoten? Hij antwoordde en zei tegen hen, hebt u niet gelezen dat hij die de mens gemaakt heeft, hem van het begin af mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? En gezegd heeft, daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn, zodat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Dus, wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Ze zeiden tegen hem, waarom heeft Mozes dan geboden een echtscheidingsbrief te geven en haar te verstoten? Hij zei tegen hen, Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegestaan uw vrouw te verstoten, maar van het begin af is het zo niet geweest. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot anders dan om hoererij en met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotene trouwt, pleegt ook overspel. Enkele fariseeën komen dus naar Jezus toe met de vraag of het een man geoorloofd is van zijn vrouw te scheiden. Om allerlei oorzaken, om allerlei redenen. Met die vraag verwijzen die vraagstellers naar een discussie die onder de Joodse geleerden gaande was. Er waren mensen die een ruimere echtscheidingspraktijk voorstonden, de school van Hillel. En er waren anderen die een meer strikte opvatting hadden, de school van Shammai. Die school van Hillel, het ging uiteindelijk om een discussie over Deuteronomium 24 vers 1. Daar staat een bepaald Hebreeuws woord en dat werd dan vertaald om allerlei oorzaak. Nou, hoe breed is dat? Hoe strikt is dat? Volgens de school van Hillel kon dat heel breed zijn. Het was zelfs geoorloofd om van je vrouw te scheiden als een man een aantrekkelijker vrouw zag. Om allerlei oorzaak, dus ook die oorzaak. De school van Shammai was veel strikter en zij brengen dus die discussie nu bij Jezus en vragen wat hij daarvan vindt. In het antwoord dat Jezus geeft beperkt hij zich echter niet tot een uitleg van dat gedeelte uit Deuteronomium 24, de wet van Mozes, maar hij gaat daarachter terug naar de scheppingsinstelling. En hij citeert in dit gedeelte Genesis 1 vers 27 en Genesis 2 vers 24. Dus hij gaat terug naar de schepping. Zo is het vanaf het begin geweest. En daarom zegt hij dat het huwelijk is ingesteld als een levenslange verbintenis. Het is daarom niet toegestaan om allerlei oorzaken het huwelijk te beëindigen. Nee, één oorzaak, zegt hij in vers 9. Anders dan om hoererij. Dat is de enige uitzondering die Jezus hier noemt. Anders dan om, in het Grieks staat er porneia. Porneia, daar horen we het woord porno in. Ik kom er straks nog op terug, porneia. En zelfs in zo'n situatie, als er sprake is van hoererij, dan nog is scheiden geen verplichting. Het is niet verplicht om te scheiden. Volgens de Joden was dat wel zo, maar in het Nieuwe Testament niet. Niemand is ooit verplicht om te scheiden. Zelfs in het geval dat de ander zich schuldig heeft gemaakt aan overspel, kan en mag iemand besluiten toch gehuwd te blijven. We zien daar een bijzonder voorbeeld van bij de profeet Hosea. Die een vrouw had die ontrouw was en toch bleef hij bij haar. Ook in dergelijke situaties geldt Gods openbaring dat het huwelijk zo mogelijk een levenslange verbintenis is. Niettemin maken die woorden anders dan om overspel in Matteüs 19 vers 9 duidelijk dat overspel een terechte oorzaak, reden voor echtscheiding, kan zijn. In zo'n geval is echtscheiding geen zonde. Aanvaardbaar. Dan het tweede gedeelte, 1 Korinthe 7, vers 10 tot en met 13 en 15 tot en met 16. Ik lees het weer voor, opnieuw uit de HSV nu. Maar de gehuwden beveel ik, niet ik, maar de Heere, dat een vrouw niet zal scheiden van haar man. En als ze toch gaat scheiden, moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen. En dat de man zijn vrouw niet zal verlaten. Maar tegen de anderen zeg ik, niet de Heere, als een broeder een ongelovige vrouw heeft en zij mee instemt bij hem te wonen, moet hij haar niet verlaten. En als een vrouw een ongelovige man heeft en deze stemt ermee in bij haar te wonen, moet ze hem niet verlaten. Als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder of de zuster is in zulke gevallen niet gebonden. God heeft ons echter tot vrede geroepen. Want hoe weet u, vrouw, of u uw man zult behouden? Of hoe weet u, man, of u uw vrouw zult behouden? In vers 15 staat dus dat er een bepaalde situatie is waarin echtscheiding toelaatbaar is. Laat hij scheiden, staat er. Opvallend is dat Paulus hier zelf aangeeft dat er twee verschillende situaties zijn waarin de vraag naar echtscheiding kan reizen. Hij zegt vers 10, aan de gehuwde beveel ik, niet ik maar de Heere. En dan verderop in vers 12 zegt hij, maar tegen de anderen zeg ik, niet de Heere. Die eerste situatie die hij als het ware citeert in vers 10, Dat is precies Matteüs 19. Dat gesprek van Jezus met de fariseeën was bij Paulus bekend en hij verwijst daarnaar. Dat heeft de Heere Jezus bedoelt hij dan heel precies, gezegd. Aan de gehuwden gebied niet ik, maar de Heere Jezus dat de vrouw van de man niet scheidt. Maar sinds de zendingsopdracht van Handelingen 1 is er een nieuwe situatie ontstaan waarop de woorden van Jezus geen betrekking hebben. Maar waar wel iets moet over worden gezegd. En daar gaat hij in vers 12 op in. Maar de anderen zeg ik en niet de Heere Jezus. Nou, welke twee situaties zijn dat dan? Wat zijn die verschillende contexten? De woorden van Jezus werden gesproken binnen een Joods milieu. In een context van mensen die allen tot het verbondsvolk van God behoorden. Maar als Paulus zijn brief schrijft aan de mensen in Korinthe, is er sprake van een duidelijk andere situatie. Er is een christelijke gemeente ontstaan in een heidense omgeving. Het evangelie is verkondigd onder mensen die daarvan vroeger nog nooit hadden gehoord. En nu zijn er in deze stad Korinthe mensen tot geloof gekomen. En deze bekering veranderde hun gehele leven. En dat riep in sommige gevallen spanningen op in het huwelijk. De man van zo'n gelovige vrouw of de vrouw van zo'n gelovige man vond die verandering bij de partner wellicht helemaal niets. Hij of zij zei letterlijk, zo zijn we niet getrouwd. En besloot te gaan scheiden van zijn gelovig geworden man of vrouw. Wat nu? Die gelovige broeder of zuster is tegen eigen wil in terechtgekomen in een echtscheiding. Is dat een zondige situatie? Is dat een situatie waar het ongenoegen van God op deze gelovige man of vrouw rust? Nee, zegt Paulus in vers 15. Als de ongelovige scheiden wil, laat hij scheiden. De broeder of zuster is in zulke gevallen niet gebonden. Die broeder of zuster is, zegt de Statenvertaling, niet dienstbaar, niet vastgebonden, niet geknecht door de weerstand van de ongelovige partner. De kanttekeningen zeggen erbij, dat is niet gehouden van hun zijde ongetrouwd te blijven. Niet gebonden. Nou, deze situatie van Paulus in 1 Korinthe 7 was natuurlijk nog niet aan de orde toen Jezus, tijdens de omwandeling van Jezus op aarde. Toen werd het evangelie immers nog niet aan de heidenen gebracht, werd er nog geen zending bedreven en werd er niet onder ongelovigen geëvangeliseerd. Er ontstonden dus nog geen gemengde huwelijken, doordat een van de getrouwden tot geloof kwam. En de situatie van de jonge christelijke gemeente is dus een andere dan die welke Jezus te sprake bracht in Matteüs 19. Paulus zegt dat nadrukkelijk in vers 12. Maar de anderen zeg ik en niet de Heere. Niet de Heere Jezus. Daarmee wil hij niet zeggen, nou, dit is mijn persoonlijke bescheiden mening. Nee, hij zegt, ik meen ook de geest van God te hebben. Maar hij onderstreept dat hij aanwijzingen geeft, richtlijnen voor situaties die niet vallen onder de woorden van Jezus uit Matteüs 19. Dus Paulus zegt met zoveel woorden in vers 12, ik ga nu een situatie bespreken die in een andere context staat dan waarin Jezus zelf destijds zijn woorden over echtscheiding heeft gesproken. En deze nieuwe situatie wordt wel aangeduid als echtscheiding omwille van de godsdienst, causa religionis. Er zijn dus, heel belangrijk, er zijn twee verschillende contexten waarin echtscheiding aanvaardbaar is. De eerste gaat over een huwelijk tussen twee gelovigen, waarvan een van beide overspel pleegt. De tweede gaat over een huwelijk tussen een gelovige en een ongelovige. Eén is onlangs tot geloof gekomen en de ander besluit om te gaan scheiden. Nou, in wat nog volgt gaan we beide schriftgedeelten verder bezien. Voor nu is het heel belangrijk om vast te stellen dat er dus twee gedeelten in de schrift zijn die spreken over toelaatbare echtscheiding. En dat betekent meteen ook dat we niet mogen zeggen dat er slechts één wettige reden voor echtscheiding zou zijn, namelijk overspel. Nee, er zijn er twee. Daarmee zouden we, als we dat zouden zeggen, één reden maar, dan zouden we 1 Korinthe 7 helemaal negeren en aan de kant schuiven. Wat helaas, als ik het goed zie, nog wel eens gebeurt in de gereformeerde gezinten. 1 reden maar, alleen overspel. Nee, dat is niet correct. 1 Korinthe 7 geeft een andere situatie. We kunnen dus ook met andere woorden zeggen, er zijn situaties waarop Matteüs 19 niet van toepassing zijn. Niet van toepassing is. Namelijk de situaties die vallen onder wat 1 Korinthe 7 beschrijft. Het feit, probeer me te volgen. Het feit dat Paulus een situatie bespreekt waarop volgens hem de woorden van Jezus uit Matteüs 19 niet van toepassing zijn, betekent dus ook dat hij die woorden van Jezus niet helemaal letterlijk neemt. 1 reden, zegt Jezus, alleen overspel. Ja, zegt Paulus eigenlijk, 1 reden in die context. Maar in een andere context, een andere reden. Dat zegt niet Jezus, dat zeg ik als geïnspireerde apostel voor een nieuwe situatie. Op eerste gezicht lijkt Jezus overduidelijk te zeggen dat er slechts 1 geldige reden is, overspel. En toch, als we het geheel van de schrift overzien, blijken er tenminste 2 redenen te zijn. Er zijn situaties die horen bij Matteüs 19. Er zijn andere situaties die als het ware horen bij 1 Korinthe 7. Nou, we zullen die beide gedeelten nader gaan bespreken. Is Matteüs 19? Op welke situaties is Matteüs 19 van toepassing? Misschien lijkt dat een vreemde vraag. Er staat toch gewoon dat echtscheiding altijd verkeerd is, behalve in het geval van overspel. En toch, het ligt niet zo simpel. De eerste reis die vraag, waarom Jezus aanvaardt dat deze uitzondering er is? Waarom is overspel een uitzondering op de levenslange duur van het huwelijk? Er kunnen 2 zaken worden aangevoerd die de achtergrond van de uitzonderingsbepaling duidelijk maken. Ten eerste werd in de wetgeving van het Oude Testament overspel met de dood gestraft. Leviticus 20, Deuteronomium 22. Denk aan Johannes 8, die vrouw die bij Jezus werd gebracht om te worden gestenigd. Nou, als iemand gestenigd wordt, is het huwelijk voorbij. Dat is nogal duidelijk. Maar omdat de doodstraf in de tijd van Jezus niet meer werd uitgevoerd, is die echtscheiding als het ware een andere, alternatieve manier waarop dat huwelijk kon worden beëindigd. De tweede geldt dat de eenheid van het huwelijk wezenlijk ook een seksuele eenheid is. De man zal zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en met haar 1 vlees zijn. En wie overspel begaat, verbreekt die kerneenheid van het huwelijk. En vandaar dat Jezus die specifieke zonde aanduidt als de uitzondering op die algemene regel van een levenslang huwelijk. Er is nog een andere zaak van belang. Dit vers stelt dat scheiden geoorloofd is indien er sprake is van porneia. Dat is het Griekse woord. Er staat hoererij in onze vertaling. Het Nederlandse woord porno herkennen we daarin. Nou, de vraag is wat er met dat woord wordt bedoeld. Dat Griekse woord betekent zoveel als seksuele immoraliteit of iets onzedelijks. De Statenvertaling en de Herziene Statenvertaling hebben het vertaald met hoererij. Andere vertalingen geven het weer met ontucht. Engelse verklaarders noemen het vaak huwelijksontrouw. Maar, dat is belangrijk, het is dus een woord wat met een wat ruime betekenis. De grenzen van dat begrip porneia zijn niet heel duidelijk. En toch gebruikt Jezus dat woord. Soms zijn er situaties waar we heel duidelijk zeker weten dat dit vers van toepassing is. Als een getrouwde man een prostituee heeft bezocht, of als een getrouwde vrouw gemeenschap heeft gehad met een andere man, is er evident sprake van hoererij en overspel. Maar er zijn ook andere situaties waarvan niet meteen duidelijk is of die woorden, deze woorden van Jezus over porneia van toepassing zijn. Wat nu als iemand pornoverslaafd is, maar niet lichamelijk overspel heeft begaan? Mag of moet het woord van Jezus daarop betrokken worden? Is dat porneia? Valt ander grensoverschrijdend gedrag misschien ook onder porneia? En is dan echtscheiding geoorloofd? De wet kent veel meer zedendelicten dan alleen overspel. En moeten we op al die situaties misschien dat woord porneia van toepassing achten? Als dat zo is, zou er in al die gevallen dus ruimte zijn voor echtscheiding? Lastige vragen. Het lijkt mij dat het heel belangrijk is om hier de context mee te nemen. Jezus antwoordde op een strikvraag van de fariseeën. Zijn eerste bedoeling is om terug te wijzen naar de scheppingsinstelling van een levenslang huwelijk. Daar gaat het om. Hij wilde tevens de heersende praktijk bekritiseren waarin mannen naar willekeur een huwelijk konden beëindigen als iets er niet zinde. Het was in die tijd zelfs gebruikelijk dat je, als je ging trouwen, al vastlegde om die en die en die reden zal ik gaan scheiden. Dus wel eigenlijk meer, het leek meer op samenwonen, zeg maar, dan op een huwelijk. Je kwam bij elkaar, maar je had altijd nog de deur open om het weer te ontbinden. Daar is Jezus tegen. Maar hij geeft hier geen uitvoerig betoog over wat nu de precieze grenzen zijn wanneer scheiden wel mag en wanneer scheiden niet mag. En wij hadden misschien meer duidelijkheid gewild, maar die krijgen wij niet. Niet vanuit dit ene vers. Wel wordt duidelijk dat Jezus ons aanspoort om ons in te zetten voor een levenslang huwelijk in de weg van verzoening. Punt 4, die andere tekst, 1 Korinthe 7. Er zijn zoals gezegd twee kengedeelten in het Nieuwe Testament waarin over echtscheiding en hertrouw wordt gesproken. Matthäus 19 en 1 Korinthe 7. Laten we nog een keer naar dit gedeelte kijken. Ook hier bij 1 Korinthe 7 bestaat er verschil van mening over de vraag op welke situaties die teksten van toepassing zijn. De situatie zoals die direct en rechtstreeks in de tekst zelf beschreven wordt, komt tegenwoordig nog wel voor. In bijvoorbeeld moslimlanden. Stel je voor, een moslimvrouw die tot geloof in Christus is gekomen, wordt door haar man verstoten. Hij scheidt van haar. Zij heeft daaraan dan geen schuld. Ze mag hertrouwen. 1 Korinthe 7. Het kan ook in ons eigen land voorkomen. Denk aan een onchristelijk Nederlands echtpaar waarvan de man door zijn buren wordt meegenomen naar de kerk en hij komt tot bekering. Zijn vrouw wordt boos en verlaat hem. Hij is daar niet schuldig aan. Hij mag hertrouwen. Maar er zijn ook andere meer indirecte situaties waarop dit tekstgedeelte misschien van toepassing is. Is dat zo? Nou, lastig. Ik begin met een belangrijke overweging. Paulus schreef die brief aan de gemeente van Korinthe. Hij had een concrete vraag. Hij gaf een concreet antwoord. Die en die huwelijken in de gemeente. Wat moeten wij daarvan vinden? Maar misschien wilde Paulus tegelijkertijd wel een meer algemene richtlijn meegeven, die ook dus gebruikt kan worden voor andere situaties. Ik geef een voorbeeld. Deuteronomium 22 vers 8. Daar staat in de Bijbel dat iemand die een terras heeft op zijn dak, die moet daar een hek omheen bouwen. Dat is een hele concrete bepaling. Het gaat over die en die concrete situatie. Maar wij gebruiken dat vers uit de Bijbel als een aanwijzing dat wij dus voorzorgsmaatregelen moeten nemen tegen ongelukken. En je mag bijvoorbeeld zeggen, wij in Nederland zijn verplicht om goede dijken te bouwen. Dat staat niet letterlijk in de Bijbel, maar dat ene concrete vers bevat meteen een algemene richtlijn die wij nu nog steeds moeten toepassen. Wellicht is dat hier ook zo. Paulus bespreekt een concrete situatie, maar hij wil tegelijkertijd een algemenere regel meegeven. En als dat zo is, dan geeft 1 Korinthe 7 dus ook aanwijzingen voor andere situaties waarin echtscheiding, hertrouwen wellicht aan de orde is. Die komen dan natuurlijk niet exact overeen met wat hij bespreekt in 1 Korinthe 7, maar passen wel in een breder kader. Nou, we zouden kunnen denken aan de volgende twee algemenere regels die kunnen worden afgeleid. Ten eerste een algemenere toepassing van het woord verlaten. Een ongelovige verlaat zijn vrouw, wat is dat verlaten? En de tweede een algemenere toepassing van dat begrip ongelovige. Nou, die concrete situatie, om met dat eerste te beginnen, die beschrijft een niet-gelovige die de gelovige verlaat, juist omdat hij of zij gelovig is geworden. Dat is duidelijk. De een kwam tot geloof en de ander zegt, omdat jij gelovig bent, ga ik weg. Maar die algemene regel erkent ook de mogelijkheid tot hertrouwen als de niet-gelovige die ander verlaat om andere redenen. En bijna alle theologen in de gereformeerde traditie hebben die algemene regel erkend. En zij noemen dat dan kwaadwillige verlating. Niet per se om reden van de godsdienst, maar toch kwaadwillige verlating. In de situatie van Paulus in 1 Korinthe 7 is het specifiek het christelijke geloof dat de aanleiding is tot het verlaten. Maar misschien zijn er andere situaties. Ik geef weer een citaat van William Ames. Als iemand moedwillig verlaten wordt, geeft dat aan de verlaten partij weliswaar geen terechte reden om zelf de echtscheiding tot stand te brengen. Maar als alle andere middelen te vergeefs zijn gebleken, heeft de verlaten persoon wel een terechte reden om de echtscheiding te aanvaarden. Ook als het niet per se over de godsdienst gaat. Dus dat is die eerste algemenere toepassing van dat begrip verlating. Een andere regel die van 1 Korinthe 7 vers 15 wordt afgeleid is dat hertrouwen geoorloofd is als een van beiden zich als een ongelovige heeft gedragen. Misschien is die man of vrouw in naam wel een gelovige christen, maar gedraagt hij of zij zich in concrete handelingen niet zo. En regelmatig wordt in dit verband 1 Timotheus 5 vers 8 genoemd. Maar als iemand de zijne en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige. Ook al zegt hij misschien dat hij gelovig is. Theodorus Beza noemt het voorbeeld van iemand die met de noordenzon vertrekt en niet meer terugkomt. Waar hij woont en leeft is niet meer te achterhalen. Ja, in onze tijd bijna niet voor te stellen, maar in die tijd, hè, de 16e eeuw, je had de stad Genève en als iemand de poort uitging en weg was, waar was hij gebleven? Hij bleef een maand weg, of een half jaar, of een jaar. Ja, zegt hij, als die man echt een gelovige was, dan wil hij voor zijn gezin zorgen. Maar hij gedraagt zich als een heiden. Dus eigenlijk is hij ook een ongelovige. En zegt Beza, dan is dit gedeelte van toepassing. Die vrouw die wacht en die wacht en die wacht. Maar op een gegeven moment werd in zo'n situatie in Genève dat huwelijk onbondig geacht en de vrouw mocht hertrouwen. Want haar man gedroeg zich, 1 Timotheus 5 vers 8, erger dan een ongelovige. Als we daarin meegaan, en daar ligt natuurlijk een bron van verschillende meningen, maar als wij daarin meegaan, in die gedachte, dan bevat 1 Korinthe 7 ook een algemenere regel, die ook van toepassing is als er ernstig huiselijk geweld is, of levensbedreigende situaties, of uitzichtloze situaties van dronkenschap, verslaving en verwaarlozing. Die schuldige partner verlaat zijn vrouw of zijn man misschien niet in letterlijke zin, maar wel ontbindt hij of zij het huwelijk door het onbekeerlijke, ergerlijke en onchristelijke gedrag. Deze persoon verplicht de ander ertoe om afstand van hem of haar te nemen. Het kan zo zijn dat, laten we zeggen, dat zijn vrouw letterlijk haar man verlaat. Ze vlucht bij hem weg. Hij is gewelddadig. Ze kan niet in huis blijven. Naar de letter verlaat zij hem. Maar hij heeft haar verlaten in die zin van 1 Korinthe 7. Want hij gedraagt zich niet als een gelovige christelijke man. Dan geldt theologisch gezien dat de man zijn vrouw trouweloos verlaten heeft. Het is immers zijn gedrag dat deze vrouw tot die uiterste consequentie heeft gedwongen. Veruit de meeste theologen in de gereformeerde traditie achten, zoals gezegd, het geoorloofd om 1 Korinthe 7 vers 10 tot 16 als die algemene richtlijn te beschouwen en die dus ook ruimte geeft voor echtscheiding en hertrouwen in situaties die niet exact overeenkomen met de situatie zoals die in 1 Korinthe 7 werd genoemd. Op de Westminster Synode in 1643 is dat zelfs in de Westminster Confessie vastgelegd, een gereformeerde belijdenis, dat echtscheiding en hertrouwen geoorloofd is bij, ik citeer, bij overspel of zulke moedwillige verlating die op geen enkele manier door de kerk of door de burgerlijke overheid kan worden geheeld. Ook de kanttekeningen bij de Statenvertaling zitten op die lijn. Er zijn wel sommige bijbelgetrouwe exegeten van vandaag de dag die aarzelingen hebben bij deze gedachtegang. Ze zeggen ja, er is maar één tekst, één gedeelte, 1 Korinthe 7, wat daar iets over zegt, over één situatie. Kunnen wij dat verheffen tot een algemenere regel en op veel meer situaties toepassen? Heb je dan niet het gevaar dat je de deur openzet voor toch weer allerlei oorzaak? En die aarzelen en die zeggen nee, wij vinden 1 Korinthe 7 alleen toepasbaar op precies deze situatie die beschreven wordt. Eén gelovige en één ongelovige, waar de ongelovige weggaat om reden van de godsdienst. Die mensen zijn er ook. En dat is natuurlijk een belangrijke vraag, hoe we daar tegenover staan. Punt 5. Ik kan me voorstellen dat u, dat jij geluisterd hebt en dat je alles wat je gehoord hebt teleurstellend vindt. Want Matthäus 19 vers 9, dat woord porneia, ja, we weten nog steeds niet goed wat de grenzen daarvan zijn. En we merken nu dat ook het gedeelte van 1 Korinthe 7 niet helemaal helder is wanneer mogen we dat wel of niet toepassen. En die reactie van teleurstelling is begrijpelijk. Maar juist nu weer wordt dat begin van wat ik aan het begin van de avond heb gezegd belangrijk. Wat zegt nu het geheel van de schrift? De vragen over echtscheiding en hertrouwen zijn niet te beslissen door daar 2-3 teksten te kijken en daar goede exegese op te doen en dan zijn we er. We moeten de algemene bedoeling en oogmerk van de wet van God niet buiten beschouwing laten. We moeten, ik zeg het nog een keer, heel scherp opletten tussen het verschil van een wettige uitleg en een wettische uitleg. Echtscheiding komt altijd voort, zegt de Heer Jezus, uit de hardheid van het hart. En die hardheid, ik zei het, kan aanwezig zijn in het hart van de dader, maar ook bij de andere huwelijkspartner. Die hardheid van hart is daar waar er geen bereidheid is tot verzoening. Als de huwelijksrelatie door zonde is verstoord, is het toch herstel mogelijk als er verzoening plaatsvindt. Dit vraagt om schuldbelijdenis, berouw en de vraag om vergeving aan de ene zijde. En ook om daadwerkelijke vergeving bij de ander. Het is nodig dat de zondige persoon erkenning geeft aan de ander. Onder ogen ziet wat hij of zij met zijn daden gedaan heeft. Wat dat die ander heeft gekost. Maar als dat berouw en de erkenning en de vraag om vergeving er zijn, dan wordt dat slachtoffer, zeg maar, ook werkelijk opgeroepen om met de daad te vergeven. En hier is Lucas 17 heel belangrijk. De Heer Jezus zegt daar, als iemand tegen u zondigt, bestraf hem. Hij zegt niet, als iemand tegen u zondigt, vergeef hem. Nee, bestraf hem. Hij roept ertoe op om die persoon op het gedrag aan te spreken. Confronteer hem of haar met zijn of haar daden. Vraag om berouw, om bekering, om schuldbelijdenis. En als dat er is, als het hem leed is, zegt Lucas 17 vers 3, zo vergeef hem. Dan is de tweede stap, dan moet daar vergeving zijn. Misschien zelfs, zegt Lucas 17 vers 4, keer op keer weer. Vele malen achtereen. Maar stel dat een man zijn vrouw kleineert, minacht, slaat, mishandelt, mag die vrouw scheiden? Nee, als zij weg zou gaan met een bitter hart en hatend hart. Zij moet bereid zijn om haar man te vergeven en zich met hem te verzoenen, indien hij berouw heeft. Schuldbeleid, zijn leven betert. Maar als die vrouw zou denken, nou mooi, bedankt voor jouw gedrag, nu kan ik weg. Dan is zij evenzeer schuldig aan onverzoenlijkheid als haar man. Het zou zo moeten zijn dat zij verheugd zou zijn als hij tot verandering kwam en zijn zonde aan haar zou belijden. Als dat de houding van haar hart is, verzoeningsgezindheid, vergevingsgezindheid. Maar als dan haar man helaas niet verandert, ja, dan mag zij scheiden. Ik zeg dat niet omdat dat letterlijk zo in Matthäus 19 staat of in 1 Korinthe 7. Maar Omdat het woord van God, het gebod van God, gij zult niet echt breken, niet bedoeld is als een levenslange dwangbuis, maar als een gebod tot liefde, tot trouw, tot verzoening. En waar die basiskenmerken van het huwelijk ontbreken, daar is geen hoop meer op een voortgaande relatie zoals God die heeft bedoeld. Nou, voor degene onder ons voor wie die vraag naar van echtscheiding prangend is, of prangend is geworden of geweest, is dit dus denk ik de belangrijkste opdracht. Onderzoek je eigen hart. Niet die ander allereerst, maar onderzoek je eigen hart. Ben ik tot verzoening bereid als mijn partner zou vragen om vergeving? Of omgekeerd, als je partner wil scheiden, zijn er zaken waarvoor er verzoening nodig is? Moet ik misschien zaken belijden, erkennen? Moet ik mij wellicht bekeren? Ben je bereid om te vragen om vergeving? Om te vragen om verzoening als dat nodig is? Dat zijn de kernvragen in deze problematiek rondom echtscheiding. Onderzoek je eigen hart. We komen bij punt 6. Echtscheiding en hertrouwen. Een vraag die nou aan het onderwerp van echtscheiding verbonden is, is de vraag wanneer een persoon mag hertrouwen. Ook hier lopen de antwoorden ver uit. 1. De Rooms-Katholieke Kerk geeft als antwoord nooit. In de Roomse visie is het huwelijk een sacrament en dat wordt nooit verbroken, zelfs niet in het geval van echtscheiding. De gereformeerde theologen hebben deze visie altijd met kracht verworpen. Zij stellen dat er situaties zijn waar iemand die gescheiden is een tweede huwelijk mag aangaan. Een ander uiterste tegenover de Roomse visie vind je in de huidige Nederlandse samenleving. Wie juridisch gezien gescheiden is, mag hertrouwen, wat de aanleiding of de reden ook was dat je ging scheiden. Daar kunnen we ook niet in meegaan. De Bijbel zegt het, 1 Korinthe 7 vers 11, als iemand ten onrechte gescheiden is, dat hij verzoenen of ongetrouwd blijven. Tegenwoordig, nu in de gereformeerde gezindte, is de gedachte breed aanwezig dat sommige mensen, wat we dan noemen, schuldloos gescheiden zijn en toch niet mogen hertrouwen. Hun scheiding was toelaatbaar, geen zonde, maar een tweede huwelijk is vervolgens toch niet mogelijk. En zij worden dan, in die opvatting, verplicht om desnoods de rest van hun leven ongetrouwd te blijven. Dus dat is een belangrijke vraag. Wat is die verhouding tussen echtscheiding en hertrouwen? Nou, mijn overtuiging is het antwoord op die vraag uiteindelijk eenvoudig. Als de echtscheiding bijbels gezien toelaatbaar was, is hertrouwen geoorloofd. Als de echtscheiding bijbels gezien toelaatbaar was, is hertrouwen geoorloofd. Als dat bijbels gezien niet toelaatbaar was, moet je terug en ga je je verzoenen. Maar als het wel toelaatbaar is, is hertrouwen geoorloofd. In het voorgaande kwamen de situaties te sprake waarin echtscheiding aanvaardbaar is. Wel nu, in die situaties en die alleen, is het bijbels gezien ook ruimte voor hertrouwen. Dus als de echtscheiding aanvaardbaar was, is een tweede huwelijk dat ook. Maar als de echtscheiding niet toelaatbaar was, is hertrouwen dat ook niet. Nou, dat is de basisregel. Een belangrijk gegeven daarvoor is de Joodse context waarin Jezus leefde. In die dagen was hertrouwen na echtscheiding gebruikelijk. Wanneer een man wilde scheiden, zei hij tegen zijn vrouw, hij gebruikte een vaste formule, hij zei: zie, gij zijt vrij een andere man te trouwen. Dat zei hij als hij wilde scheiden. Je bent vrij om een andere man te trouwen. Dus daar zien we heel dicht die eenheid. Als je gescheiden was, stond de weg open tot een tweede huwelijk. Dus die formulering laat dat zien. Zo iemand werd geacht zelfs te hertrouwen. Bewust en gewillig ongetrouwd blijven was voor een vrouw in die tijd heel moeilijk. Ze had een man nodig die voor haar zorgde en haar beschermde. En een tussengroep van mensen die wel wettig waren gescheiden, maar toch ongetrouwd moesten blijven, was in die tijd van het Oude Oosten onbekend. Dat gold voor de Joden, maar ook voor de Grieken en voor de Romeinen. Dus als Jezus en Paulus zouden hebben willen zeggen dat je in sommige situaties wel mag scheiden, maar niet mag hertrouwen, dan hadden zij dat verteld en onderbouwd en toegelicht en beargumenteerd en verdedigd. Maar dat doen ze niet. Blijkbaar zien zij diezelfde eenheid die in hun cultuur algemeen aanvaard was. Als je mag scheiden, mag je ook hertrouwen. Er komt nog een overweging bij. Waarom zou Jezus aan mensen die wel mogen scheiden toch willen verbieden dat zij hertrouwen? Waarom zou Jezus of Paulus dat willen? Waarom zou iemand die onschuldig in de echtscheiding terecht is gekomen toch levenslang alleen moeten blijven? Er is een bekende Amerikaanse Bijbel, een exegeet, William Heath, die eerst zei je mag niet hertrouwen en die op grond van dit punt van mening is veranderd. Eerst meende hij dat hertrouwen nooit is toegestaan en tegenwoordig verdedigt hij de positie dat hertrouwen wel mag als de echtscheiding op bijbelse gronden heeft plaatsgevonden. Als Gods wet rechtvaardig is en heilig en goed, dan is het er meer van belang om niet in een wettische interpretatie te verzanden. En weer noem ik Matthäus 12, vers 7. Als u geweten had wat het betekent, ik wil barmhartigheid en geen offeranden, dan zou u de onschuldige niet veroordeeld hebben. Maar nu zou het kunnen lijken, 1 Korinther 7, vers 11, dat daar toch iets anders staat. Paulus spreekt over de situatie dat iemand gescheiden is, maar niet mag hertrouwen. Als zij toch gaat scheiden, zegt hij, moet zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen. En dan hetzelfde omgekeerd, dat de man zijn vrouw niet zal verlaten. Degenen die hertrouwen ten alle tijde verboden achten, beroepen zich vaak op dit vers. Zij interpreteren de woorden van Paulus zo dat hij zegt, in alle gevallen van scheiden, zowel geoorloofde als ongeoorloofde gevallen, is hertrouwen niet toegestaan. Maar dat is niet wat Paulus zegt. Juist vanwege die culturele context van die dagen waarin gescheiden vrouwen eigenlijk allemaal hertrouwden, is het waarschijnlijker dat hij hier alleen spreekt over ongeoorloofde gevallen van echtscheiding. En dan zegt hij, dan heb je maar twee keuzen, of je blijft alleen, of je gaat je verzoenen. Er komt nog iets bij. In 1 Korinthe 7 vers 27 en 28, iets verderop in dat hoofdstuk, gaat Paulus nog een keer op die situatie in. Hij schrijft daar, bent u aan een vrouw verbonden, zoek geen losmaking. Bent u vrij van een vrouw, zoek dan geen vrouw, maar ook als u trouwt, zondigt u niet. En letterlijk staat er, bent u vrij van een vrouw, letterlijk staat er, bent u losgemaakt van een vrouw. Dus dat gaat over iemand die voor die tijd getrouwd was. En dat huwelijk is door de dood van de partner of door echtscheiding ontbonden. En dan zegt Paulus, zoek geen vrouw, maar als u toch trouwt, dan zondigt u niet. Dus hij vindt het trouwen geoorloofd. Ik zie zelf dus, samenvattend, geen bijbelse aanwijzingen voor de visie waarin dat denken over echtscheiding en hertrouwen uit elkaar wordt getrokken. Integendeel, als ongetrouwde mensen de gave van onthouding niet hebben, worden zij door Paulus opgeroepen om te trouwen. Of eventueel te hertrouwen, want hij zegt, 1 Korinthe 7 vers 9, het is beter te trouwen dan te branden. Dat kan ook gelden voor mensen die gescheiden zijn, die de gave van onthouding niet hebben. Ook zij worden opgeroepen om te trouwen en niet te branden. Iemand van wie de echtscheiding toelaatbaar was, wordt in de schrift gerekend tot degene die ongetrouwd zijn. Dat zegt Paulus in 1 Korinthe 7. En zij mogen het trouwen. En dat is ook, dus niet de belangrijkste, maar toch wel belangrijk genoeg om te vermelden, de opvatting geweest van de meeste gereformeerde theologen. Ik ga afronden. Ik vat het samen in vier punten. Lang niet alles is behandeld, maar hopelijk dat vier dingen duidelijk zijn geworden. De vraag wanneer echtscheiding geoorloofd is, heeft alles te maken met hoe God het huwelijk bedoeld heeft. Het huwelijk kan slechts dan een levenslange eenheid zijn zoals God het heeft gewild, als man en vrouw, als twee zondige en onvermaakte mensen, allebei bereid zijn tot verzoening. Er moet bereidheid zijn tot vergeving, om vergeving te vragen en om vergeving te geven. Tweede punt, de belangrijkste schriftgedeelten, Matthäus 19 en 1 Korinthe 7, stellen ons niet in staat om een volledige, sluitende opvatting te ontwikkelen waarmee wij alle situaties van concrete of dreigende echtscheiding zouden kunnen beoordelen. Er blijven te veel vragen over. Het derde punt, in de gereformeerde gezindte staan wij bloot aan een wettische visie op echtscheiding en het trouwen. Dat gebeurt als wij het uit het oog verliezen waarom God toch die mogelijkheid van echtscheiding in sommige situaties geeft. We moeten niet een paar versen geïsoleerd gaan lezen, maar de hele bedoeling van Gods wet mee laten klinken. En de bedoeling van de wet is geloof, oordeel en barmhartigheid. En tenslotte, we moeten de vraagstukken over echtscheiding en het trouwen dicht bij elkaar houden. Wie bijbels gezien wettig gescheiden is, mag het trouwen. Er ontstaat veel pastorale nood als we mensen die op goede gronden gescheiden zijn, toch zouden verbieden te hertrouwen. Het is heel belangrijk om als christenen te blijven zeggen dat God de echtscheiding verbiedt. Dat is nodig. Hij zult niet echt breken. Zeker in onze huidige samenleving waarin het aan de orde van de dag is. Maar we mogen de gescheiden christenen niet opofferen voor onze visie. Wat echter wel gebeurt als we als overreactie de Bijbelse ruimte te veel inperken. Een goed evenwicht is te vinden in de visie op echtscheiding en hertrouwen, zoals die in de gereformeerde traditie eeuwenlang gebruikelijk is geweest. Tot zover. Laten wij dit gedeelte van de avond afronden met het zingen van Gebed des Heren. Gezang 5 is dat. En dan het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heer. Wij schonden al te snoot uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan. Wie onze zou voor u bestaan. Had Jezus niet voor ons geleen. Wij schelden kwijt. Verzoening. Wie ons misdeen. Gebed des Heren vers 6. Laten wij een kwartiertje ongeveer pauzeren. Ik zal zorgen dat er zo briefjes zijn. Als u wilt, kun je vragen noteren en dan, afhankelijk van hoeveel er zijn, maar dan zullen we die proberen te beantwoorden na de pauze. Ja, dus een kwartiertje tot 9:30 even pauzeren. Goed, we pakken de draad weer op in de beantwoording van vragen. Bedankt voor de vragen die binnengekomen zijn. We zullen zien hoe ver we komen, want er zijn er best heel wat binnengekomen. Ik zal proberen op een aantal daarvan in te gaan. Een vraag die was als volgt: wie de verlatene, wie de verstotene trouwt, die doet ook overspel. Dat staat in Matteüs 19 vers 9, staat ook in Matteüs 5 vers 32. Hoe moeten wij dat zien? Verlaten, dan, dat geeft de indruk iemand die onschuldig verlaten is. Dan zou je zeggen, ja, zo iemand mag wel hertrouwen, maar dan staat er dat daar toch weer overspel uit volgt. Nou, laten we dat vers erbij nemen uit Matteüs 19, waar het ook staat. Ik heb in mijn referaat voornamelijk gelet op die uitzonderingswoorden, anders dan om hoererij. Maar er staat natuurlijk meer in dat vers. Ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij, en een ander trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. Twee dingen daarover. Ten eerste dit, ik denk dat het heel belangrijk is om daarin mee te lezen, de verlatene ten onrechte verlaten, zonder goede gronden. En dan kan iemand zeggen, ja, dominee, hoe komt u daarbij, verzint u dat erbij? Nou, nee, ik verzin dat er niet bij, ik realiseer me ook natuurlijk dat dat er niet staat, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat eigenlijk best wel met regelmaat in de Bijbel gebeurt, dat wij in ons denken woorden aanvullen. Ik geef een eenvoudig voorbeeld. Elke christen gelooft in de wederkomst. Als ik dat hier vanavond zo zeg, elke christen gelooft in de wederkomst, begrijpen wij dat ik daarmee bedoel de wederkomst van Jezus Christus. Ja, zeg je, dat is nogal logisch. En toch, ik zeg het niet, maar iedereen begrijpt dat ik dat bedoel. Al zeg ik dat er niet met zoveel woorden bij. Nog een voorbeeld. En Matteüs 5 vers 28, dat bekende vers uit de bergrede. Maar ik zeg u, zegt de Heer Jezus, dat zo wie een vrouw aanziet om dezelfde te begeren, die heeft al reden overspel in zijn hart met haar gedaan. Bekend vers. Maar er zijn een paar woorden die wij daar eigenlijk haast onbewust bij denken en bij moeten denken. Maar ik zeg u dat zo wie een vrouw, anders dan zijn eigen vrouw, aanziet om dezelfde te begeren, die heeft al reeds overspel met haar gedaan. Het verlangen van een man naar zijn vrouw binnen een huwelijk is helemaal geen overspel. Maar dat hoort bij het huwelijk. Dus het staat er niet bij, maar de enige juiste betekenis die wij aan dat vers kunnen geven, ik zeg u dat zo wie een vrouw anders dan zijn eigen vrouw aanziet om die te begeren, die heeft overspel met haar gedaan. Al staat het er niet, we lezen dat erin. En dat is dus op heel wat momenten in de Bijbel, op allerlei teksten van toepassing. We lezen die gedachte erbij, omdat die daar, om enige zinvolle betekenis aan een tekst te kunnen geven, moeten wij dat mee laten wegen. Vers 9, Matteüs 19 vers 9, heeft ook zo'n situatie. Dit gaat over de situatie waar een man en een vrouw elkaar verlaten, uit elkaar gaan, zonder goede reden. Anders dan om overspel. Dat is de enige geoorloofde reden. Maar dat is dan in zo'n situatie niet het geval. Wat moet er dan gebeuren? Jezus zegt, die twee mensen moeten weer naar elkaar toe en die moeten zich met elkaar gaan verzoenen. Die moeten zich niet neerleggen bij die verlating, bij die scheiding, bij die verstoting, om allerlei verkeerde redenen. Die moeten naar elkaar terug. Die moeten berouw hebben, die moeten zich bekeren en die moeten weer bij elkaar komen. Maar wat gebeurt er nu als er een derde bij komt en met die vrouw trouwt? Dan kan zij niet meer terug naar haar eigenlijke man. En dat mag niet. En dat is wat Jezus hier wil zeggen. Wie de verlatene trouwt, doet overspel. Die voorkomt dat die man en de vrouw weer terug naar elkaar kunnen. En als het ware de draad van een huwelijk weer op kunnen pakken in de weg van verzoening. En dat mag niet. Hij heeft het hier dus niet over een situatie waar wel een Bijbelse reden is voor de verlating, voor de verstoting, voor de echtscheiding. Want dan is het trouwen wel toegestaan. En dan is er geen sprake van overspel. Misschien is daar een vraag over. Misschien is dit voor dit moment een antwoord. Een andere vraag die binnenkwam. Hoe ga je om met medechristenen die gescheiden zijn, schuldig zijn, maar die weer misschien het trouwen, de draad weer oppakken. Dat kan een familielid zijn. Wat doe je? Ga je het contact met die mensen nog wel aan of moet je geen contact meer hebben? Een lastige vraag. Lastige vraag. Ik denk dat het belangrijk is om hier opnieuw Lucas 17, vers 3 en 4 bij te betrekken. Lucas 17, vers 3 en 4. Wacht u zelf, indien uw broeder tegen u zondigt, zo bestraf hem. Indien het hem leed is, zo vergeef het hem. Voornamelijk vers 3. Ik denk dat het geen goede zaak is. En laten we voor het voorbeeld zeggen. Je hebt een broer die de fout ingaat. Overspel heeft. Zijn huwelijk loopt vast. Er is geen sprake van berouw. Dus geen zichtbaar teken van leed zoals hier staat. Maar hij begint een nieuwe relatie. En hij wil alles op de oude voet voortzetten. Wat moet je dan doen? Het is je broer. Ik denk dat Lucas 17 zegt. Bestraf hem. Spreek daarover met hem. Wijs hem erop dat het niet mag. Dat het niet kan. Indien het hem leed is, zo vergeef hem. En dat komt erachteraan. En ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die zeggen dat bestraffen houdt voor mij in dat ik het contact met mijn broer verbreek. Als hij zich zo onbekeerlijk opstelt, geen tekenen van berouw toont, dan is dat bestraffen voor mij dat ik dat tegen hem zeg. Joh, wij kunnen zo niet verder gaan. Ik lijd daaronder. Ik vind het verkeerd. Ik wil je waarschuwen. Ik kan niet doen alsof er niks aan de hand is. Ik bestraf jou en dat geef ik vorm door afstand van jou te nemen. Ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die daar andere invulling aan geven. Die zeggen, ik houd contact. Ik wijs hem erop. Ik spreek het hem erover. Maar ik verbreek het contact niet. Kijk, dat is niet met een schaartje te knippen. Ik kan dat niet zo in 1, 2, 3 zeggen hoe dat moet gaan. Maar ik zou wel zeggen, onthoud dat vers. Lucas 17, vers 3. Dat is een hele belangrijke aanknopingspunt. Hoe gaan we om met broeders, letterlijk of figuurlijk, die tegen ons zondigen? Bestraf hem, indien het hem leed is. Zo vergeef het hem. Een andere vraag. Hoe zit het met hertrouwen voor de schuldigen? Ik heb erop gewezen dat iemand die onschuldig gescheiden is, alles gezet heeft op verzoening, maar het lukte niet, dat daar de weg voor het trouwen open staat. Maar wat nu met de schuldigen? Ik zou willen beginnen om te zeggen dat het voor mij niet bij voorbaat uitgesloten is dat iemand die schuldig gescheiden is, niet mag het trouwen. Stel je voor, we leven in een samenleving waar dit gebeurt. Stel je voor dat iemand onchristelijk is, leeft zonder God en zonder gebod. Zijn huwelijk, zijn of haar huwelijk gaat stuk, echtscheiding, je bent daar zelf schuldig aan, je hebt misschien wel overspel gedaan, huwelijk gaat kapot. Vervolgens komt zo iemand tot bekering, heeft berouw, ziet terug op zijn leven en beseft dat hij schuldig is voor God, schuldig ten opzichte van zijn ex. Je probeert dat goed te maken zover dat misschien nog kan. Je beleidt dat tegenover de Heer. Maar zo iemand wordt een christen. En dan staat er in 2 Korinther 5. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat zo iemand op dat moment in een nieuwe fase van zijn leven komt. De fase van het christelijke leven. En ik zou daar zelf wel. Ik zoek wat naar woorden. Maar ik denk dat ik niet bijvoorbeeld zou zeggen dat zo iemand niet mag hertrouwen. En daar is sprake van. Van schuldbesef, van berouw, van bekering enzovoort. Maar als die ex intussen hertrouwd is, hè, dan is die weg toegesloten. Dan is er geen weg terug naar die vorige partner. Dat gaat niet meer. Want nu als dit binnen de christelijke gemeente gebeurt, dat zijn moeilijke vragen. Dat zijn hele moeilijke vragen. Ook dan zou ik niet meteen voor 100% willen zeggen dat zo iemand dat niet mag doen. Die versen over de verzoeking van de Satan in 1 Korinthe 7 vers 3, 4, 5 en 6 vind ik wel heel belangrijk. Als mensen de gave van onthouding niet hebben, zegt Paulus, dan wacht u dat de Satan u niet verzoekt. Mogen we deze mensen, die inderdaad schuldig zijn aan de echtscheiding, vervolgens een nieuw kruis opleggen en hen in de verzoeking van de duivel brengen en zeggen, je moet de rest van je leven ongetrouwd blijven. Maken we niet dan die ene zonde erger dan de andere zonde? Er staat in Jacobus 1, die gezegd heeft, gij zult niet doodslaan, heeft ook gezegd, gij zult niet echt breken. En als er voor een moordenaar berouw is, is dat voor een echt voor herstel is, opnieuw vergeving is, toekomst is, is dat voor een echtbreker er dan per definitie niet? Ik aarzel, maar u voelt, dit zijn hele, hele moeilijke vragen. Andere vraag, je bent tot een huwelijk gekomen, maar je bent tevoren gewaarschuwd en toch getrouwd. Wat dan? Ik denk dat je dan te meer de plicht hebt om de Bijbelse lijn vast te houden van verzoening. Niet ieder mens heeft een makkelijk huwelijk. Niet iedere christen heeft een makkelijk huwelijk. Maar wel heeft ieder van ons de oproep om de weg van verzoening te gaan. Ook in een moeilijk huwelijk. De weg van berouw, vergeving, bekering. Samen heb je een relatie. Samen zoek je om dat te houden. En als je weet dat je onzorgvuldig, tegen beter weten in misschien, tegen goede adviezen in, dat huwelijk bent ingegaan, geldt dezelfde eis. Ook dan geldt wat Jezus zegt, wat God samengevoegd heeft. Scheiden de mens niet. En als we dat plaatsen in een wat bredere licht van de traditie, vroeger werd je uitgehuwelijkd. Daar had je weinig over te zeggen. Je vader en moeder die bekonkelden dat en dan zat je in het huwelijksschuitje met iemand die je zelf niet had uitgekozen. Maar ook daarvan geldt het woord van Jezus. Jezus zegt dat woord van Matteüs 19 en 1 Korinthe 7. Niet alleen voor mensen die hun eigen huwelijkspartner hebben uitgekozen. En zeer verliefd begonnen zijn. Maar voor alle huwelijken. Je bent samen. Blijf daarin. Blijf daarin. Zet je in. Vraag om Gods genade. En zoek naar verzoening. Dat is de beste weg. Wat als je gescheiden bent en de schuldige komt tot inkeer? Beide al dan niet hertrouwd. Stel dat een van beide hertrouwd is. Dan is er, ik geef een voorbeeld, er is een vrouw die overspel heeft gedaan. De man besluit om te scheiden, die man die hertrouwt. Vervolgens komt die vrouw tot inkeer, tot bekering. Nou, het zal duidelijk zijn dat die man op geen enkele manier kan worden opgeroepen om zijn tweede huwelijk dan maar te gaan verbreken en om terug te gaan naar zijn eerste vrouw. Dat gaat natuurlijk niet. Je mag dankbaar zijn dat iemand tot bekering is gekomen, maar die situatie dat je met die vrouw getrouwd was, is definitief voorbij. Kijk naar Matteüs 19. Jezus zegt daar in vers 9, die een ander trouwt. Hij noemt dat trouwen. Ja, hij noemt dat tweede huwelijk met datzelfde woord van trouwen. Dus ook al begin je een tweede huwelijk misschien verkeerd, zelfs dan, maar het is een huwelijk. En daarin denk ik, als je kijkt naar de vroege kerk, daar deden ze dat toch wel soms, denk ik, niet goed. Augustinus bijvoorbeeld, Augustinus woonde samen, Augustinus had een zoon, Adeodatus. En toen Augustinus tot bekering kwam, heeft hij zijn vrouw weggestuurd. Ik denk dat hij bijbels gezien dat niet had mogen doen. Hij had bij haar moeten blijven. En als iemand hertrouwt, dan is hij getrouwd. En we kunnen natuurlijk niet van zo iemand vragen dat hij of zij dat huwelijk opgeeft, omdat die andere persoon tot inkeer is gekomen. He, een nieuw huwelijk sluit de vorige fase definitief af. Wanneer de vraag naar verzoening wordt afgewezen, is het trouwen dan toegestaan na een verlating? Hoe lang moet je dit de tijd geven? Die fase van zoeken naar verzoening kan soms inderdaad moeilijk zijn. En je kunt beter 2 mijlen gaan dan 1 mijl. Dat is ook waar. Maar er kan een fase komen dat je duidelijkheid wilt. En wat ik gelezen heb bij een Amerikaanse predikant, wat mij wel aansprak, die zei: op zo'n moment is het goed om voor een laatste keer een brief te sturen. Stel je voor, dus een echtpaar. Dat gaat mis. Die vrouw die besluit: ik wil weg. Ik ga weg. De echtscheiding wordt voltrokken. Die vrouw heeft nog geen ander. Die man ook niet. En dat duurt al een jaar of 2 jaar. Hè? En misschien dat die man na gaat denken over een nieuwe relatie. Want mijn advies zou zijn in zo'n situatie, dat die man een brief schrijft. Zichzelf eerlijk onderzoekt. Ben ik werkelijk verzoeningsgezind naar mijn vrouw die van mij gescheiden is, weg is gegaan, maar nog geen ander heeft? Als hij dat is, als hij werkelijk bereid zou zijn om haar terug te nemen als zij berouw, bekering zou tonen en erkenning voor wat ze hem heeft aangedaan, dan zou ik denk ik adviseren: schrijf een brief. Doe dat aangetekend, zodat je weet dat die brief aankomt. Zet er een termijn in dat je zegt: je bent welkom in de weg van verzoening. Ik hoor graag van jou binnen 3 weken, 2 weken, 4 weken. Hè, daar kun je over nadenken. Als die vrouw niet reageert, is het duidelijk dat zij onverzoenlijk is. Niet wil. Je hebt als man jezelf onderzocht. Je hebt het zwart op wit gezet. Je bent eerlijk naar jezelf. Je bent bereid om te verzoenen als zij daarom vraagt. Als dat niet gebeurt, dan zou ik zeggen, dan staat de weg open naar een nieuwe relatie. Daar komt wel een vraag bij. Hè? Als mensen gescheiden zijn, is het sowieso goed om de tijd te nemen. Want dit zijn hele heftige processen. En kijk, ik weet wel, ik kan misschien makkelijk praten, maar daarom doe ik het toch. Hè? De eerste 2 jaar na een echtscheiding een nieuwe relatie beginnen is nog los van de Bijbelse kaders, maar is niet verstandig. Gun jezelf die tijd hè, om te rouwen, om je af te vragen: wie ben ik nu na mijn huwelijk met hem of haar? Wie ben ik nu eigenlijk zelf? Hoe sta ik tegenover de Heere? Hoe kan ik omgaan met deze eenzaamheid? En dat zijn indringende vragen. Maar als je die vragen niet toelaat, als je een vlucht vooruit hebt in een nieuwe relatie, de cijfers wijzen het uit dat een tweede huwelijk in 50-60% van de gevallen opnieuw uitloopt op een echtscheiding. Dat is aangrijpend. Maar dat is wel belangrijk, hè, dat je dan de tijd durft te nemen. Geldt de plicht tot verzoening ook als de eerste schuldige partner vergeving vraagt, maar de ander inmiddels is hertrouwd? Ik heb daar wat over gezegd. Na een sluiting van een tweede huwelijk, terecht of onterecht, maar de Bijbel noemt dat trouwen. Je mag daar niet meer weg. Zeker als er uit die nieuwe relatie kinderen zijn, het zou te dwaas zijn om te zeggen: verlaat dat gezin maar, keer terug. Je bent blij dat je ex berouw heeft, verkering, maar met het begin van een nieuw huwelijk is er een nieuwe fase ingegaan. De kwaadwillige verlatene mag het trouwen, zo stelde u. Hoe moeten we in dit licht Matthäus 19 vers 9 zien? En die de verlatene, HSV verstoten, het trouwt, doet ook overigens wel. Ik heb daar wat over gezegd in de eerste vraag die ik beantwoordde. Dat gaat over een verlating die ten onrechte is. En waar de weg naar verzoening nog open staat. De ontuchtplegers uit Openbaring 21 vers 8 vallen daar ook ongeoorloofd gescheiden mensen onder die opnieuw trouwen. Wat belangrijk is, de woorden die de Bijbel geeft, laten we eens opzoeken 1 Korinthe 6. In Korinthe 6 vers 10 en 11. Paulus zegt daar, dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars, nog overspelers, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, nog dieven, nog gierigaards, nog dronkaards, geen lasteraars, geen rovers zullen het koninkrijk van God beërven. En dit waart gij sommigen, maar ge zijt afgewassen. Maar ge zijt geheiligd, maar ge zijt gerechtvaardigd, in de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Dwaalt niet, nog hoereerders, overspelers, ontuchtigen. Als wij die woorden tot ons door laten dringen, stel dat iemand overspel heeft gedaan, zijn wij geneigd om te zeggen, de rest van zijn leven is zo iemand een overspeler. En in zekere zin is dat ook waar, want wij kunnen onze geschiedenis niet overdoen en we kunnen ons verleden niet uitwissen. Iemand die dronken is geweest, is een dronkaard. Dat kun je niet herstellen. En dan zegt dit vers, zulke soort mensen zullen het koninkrijk van God niet beërven. Dwaal niet, vergis je niet. Beeld je niet in dat het wel meevalt. Maar, zegt vanzelf, dit waart gij sommigen, in zeker opzicht is dat toch voorbij en nu in Christus ben je anders. Ge zijt afgewassen, maar ge zijt geheiligd, maar ge zijt gerechtvaardigd. In dat licht zou ik ook dat vers uit Openbaring 21 willen zien. Ontuchtplegers, ja, iemand die dat ooit heeft gedaan, die zal zijn leven lang beseffen, ik heb dat gedaan en ik kan dat niet meer herstellen. En toch geldt het, het bloed van Christus reinigt van alle zonden. En dan zou ik willen zeggen, ook in dit rijtje van 1 Korinthe 6, mag je dat woord plaatsen, ontuchtplegers, maar dit waart gij sommigen. Als u, als jij door het bloed van Christus gereinigd bent, mag je zeggen, dat geldt in Christus niet meer. En hoef je niet bang te zijn voor de straffen, voor de dreiging die in Openbaring 21 wordt uitgesproken. Dan mag je zeggen, ja, in menselijk opzicht, en misschien heb je wel een strafblad, en misschien dat je zo bekend staat in je familie, maar in geestelijk opzicht mag je zeggen, voor God ben ik daar vrij van. Als dat niet zo is, als u, als jij niet in Christus bent, niet gereinigd bent door zijn bloed, ja, dan geldt het woord van Openbaring 21. Dan blijft dat gelden, ook als je sterft. En dan, als je zonder berouw en zonder vergeving en zonder verzoening, ook met mensen onderling, als je die gezindheid niet hebt om daarop aan te sturen, en dan is de Bijbel heel duidelijk en dan zegt het woord van God, dwaal niet. Zulke soort mensen zullen het koninkrijk van God niet beërven. Er is nog een vraag, er zijn nog twee schriftelijke vragen. Is gemeenschap na een scheiding of na verlating overspel? Dat hangt er vanaf. Stel dat iemand gescheiden is en hertrouwd is en in dat huwelijk gemeenschap heeft, zou ik dat geen overspel noemen. Het is niet zo dat iemand die hertrouwt, al of niet terecht, vervolgens in een voortdurende staat van overspel leeft. Dat heb ik net ook gezegd en ik herhaal het opnieuw. Het begin van het huwelijk is niet goed. Dat mag niet. Als er geen basis is vanuit de schrift om te hertrouwen, omdat die echtscheiding niet goed is, we hebben het erover gehad, dan start je als het ware met overspel. Maar vervolgens, het is niet een voortdurende toestand van overspel. Want als dat zo zou zijn, moet je ermee stoppen. En dat is dus niet zo. Er wordt niemand gevraagd om een tweede huwelijk te verbreken omdat het begin niet goed was. Dat is niet zo. Wij worden ervoor gewaarschuwd om zo'n huwelijk niet in te gaan als er geen goede basis voor is. Maar mocht dat zo zijn, misschien zijn hier mensen, misschien kennen wij mensen, hè, waarvan wij zeggen in het licht van wat we vanavond hoorden, zijn die ten onrechte aan een tweede huwelijk begonnen. Maar als dat huwelijk er is, hoeven ze het niet te verbreken en hoeven wij dat tweede huwelijk niet als een voortdurende staat van overspel te benoemen. Het is een huwelijk en binnen het huwelijk hoort de gemeenschap. En zeker als er, hè, als het een bijbelse, ik maak even mijn zin af, als er een bijbelse grond is voor de scheiding en je bent vervolgens getrouwd en je hebt dan gemeenschap, dat mag. Kijk, het is anders wanneer je gescheiden bent en vervolgens alleen bent en dan zonder huwelijk gemeenschap hebt. Dat is overspel. Dat wel. Ja, wel zeker. Wim, jij wou daar... Paulus spreekt in 1 Korinthe 7 aan het einde van dat hoofdstuk over de situatie van een tweede huwelijk in vers 39. Een vrouw is door de wet verbonden zolang tijd haar man leeft, maar indien haar man ontslapen is, zo is zij vrij om te trouwen wie zij wil. Alleen, zegt hij erbij, in de Here. En hij bedoelt daarbij, dat moet een huwelijk zijn in de Here. We kunnen ons de situatie voorstellen. De stad Korinthe, ongelovig, heidens tot en met, er komt voor het eerst het evangelie, sommige mensen komen tot geloof, zitten in een huwelijk waar de man of vrouw nog steeds heidens en ongelovig is, blijf bij elkaar, zegt Paulus. Ga zelf niet dat aanzwengelen om uit elkaar te gaan. Nee, als die ander tevreden is, blijf bij elkaar. Maar wat nu als er een christen is waarvan een vrouw, waarvan de man overlijdt en die vrouw wil een tweede huwelijk? Mag dat? Ja, zegt Paulus. Maar in de Here, op dat moment moet zij zoeken naar een gelovige man en niet naar een ongelovige of een heidense man. Dat is natuurlijk duidelijk. Dus dat is wel de Bijbelse lijn, dat huwelijken van gelovige mensen gesloten moeten worden met andere gelovigen. Dat is wel zo en om eerlijk te zijn zijn we daar in onze gezin te veel te laks in. Een bijbels-christelijk huwelijk is een huwelijk van twee gelovigen. En het is heel belangrijk dat je in je verkeringstijd daar met elkaar over spreekt. Alleenlijk in de Here. Maar stel dat dat gebeurt, dat er een gelovige, een christen is die toch met een ongelovige vrouw trouwt, zou ik niet zeggen dat hij na de trouwdag weer moet scheiden van haar. Integendeel. Het is een slechte start. Maar het huwelijk is toch een huwelijk. En je belooft elkaar trouw. En als je trouw belooft, moet je trouw zijn.
Ja, ik bedoelde niet dat hij een vrouw is, maar hij woont ook een lijkstatus. Dus ja, eigenlijk de vorm van hij leeft dan als daar iets om.
Ja.
Moet je dan ook adviseren van je moet met je vrouw breken en bij haar weg? Of moet je dan zeggen, ja, je hebt één keer gemeenschap gehad, dus dan ben je
daar. Ja, dat is de vraag. Als ik hem wat breder trek. Van, is dat zo dat wanneer je, dat geldt ook voor de verkeringstijd in het algemeen, en jongen en meisje hebben samen een gemeenschap gehad, ben je dan voor God getrouwd? Dat hoor je nog wel eens. Ik kom dat nergens tegen in de Bijbel. Ik kom dat niet tegen. Dus in zo'n situatie ook zou ik zeggen, als er inderdaad seksuele gemeenschap is geweest, ik zou wel adviseren aan die gelovigen, breek daarmee, je bent nog niet getrouwd, maak niet de volgende fout door ook nog eens te gaan trouwen met haar. Overspel en ook seksuele gemeenschap voor het huwelijk is een zonde, maar het is volgens mij echt geen Bijbelse gedachte om dan te zeggen dat je voor God getrouwd bent. Ik weet niet waar die gedachte vandaan komt, maar ik kan het in de Bijbel niet vinden. Dat is zo'n wankele, slechte basis voor het huwelijk om zo erin te gaan. Je kunt beter dan, stel dat je dan toch beleid merkt van, wij passen niet bij elkaar. Ja, maar goed, we hebben al gemeenschap gehad. Ja, maar beter ten halve, gekeerd dan ten hele gedwaald. He, dus ja, die gedachte voor God getrouwd zijn als je een keer seks hebt gehad, ik kom dat in de Bijbel niet tegen. En het geeft ook, ik ken de voorbeelden ervan, dat mensen op die manier het huwelijk ingaan. En wat voor ellende kan dat teweeg brengen? Dat moeten we ons ook realiseren. Er was nog een laatste vraag over, hoe ziet u de teksten uit 1 Korinthe 7? En dan worden er een paar genoemd over single zijn. Dat staat een beetje naast het onderwerp, maar misschien toch ook wel een onderwerp wat we tenslotte even kunnen noemen. Paulus vindt het alleen zijn geen schande. Hij was het zelf. Hij zegt ook, als je alleen bent en alleen kunt zijn, is dat goed. Blijf in die toestand. Als je niet kunt zijn, het is beter te trouwen dan te branden. Hij zegt er ook wel bij verderop in 1 Korinthe 7. Ik zeg dat omwille van de tijd, in vers 28 geloof ik. Vers 28. Doch de zulke zullen verdrukking hebben in het vlees en ik spaar u. He, in die tijd, de spanning hing in de lucht. Er waren de dreigingen van vervolgingen. Hij zegt, als je alleen kunt zijn, doe dat. Als je gezin hebt, heb je meer zorgen. Heb je meer spanningen. He, als je alleen bent en alleen kunt zijn, kun je de Heere vaak intensiever en meer dienen. Dus single zijn is voor Paulus zeker geen schande. Maar hij legt het niemand op. He, het huwelijk, hij was en hij bleef Jood en hij wist ook dat er in de Bijbel staat in Genesis 1 en 2. He, het is niet goed dat de mens alleen zij. En daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En die twee zullen tot één vlees zijn. Goed, misschien nog een laatste mondelinge vraag. Prangende vraag. Ja, mevrouw.
Ik zeg net dat ik nergens in de Bijbel vind dat.
Ja. Ja, zo hoort iedereen het, ja.
U zegt net, ik kan het niet in de Bijbel vinden, van over dat seks voor het huwelijk, zeg maar, dat je dan van God getrouwd bent.
Ja.
Die gedachtegang. Maar het wordt wel aan elkaar gekoppeld. Als het staat van, de man zal zijn vader en moeder verlaten en er zal een vrouw aanhangen en ze zullen tot één vlees zijn. En als je naar de oud-testamentische bediening kijkt, dan zie je bijvoorbeeld dat het bekennen, zeg maar, is toch eigenlijk altijd wel iets dat waar God daar een huwelijk in ziet. Of ben ik nou een beetje te strak?
Het hoort wezenlijk bij het huwelijk. De seksuele gemeenschap is wezenlijk voor het huwelijk, zegt Paulus in 1 Korinthe 7, vers 3 en 4. Maar we moeten niet omkeren. We moeten niet zeggen waar seksuele gemeenschap is een huwelijk. Dan keren we dat om. Want stel dat er een man is die vreemd gaat. En hij beleidt dat tegenover zijn vrouw. En zijn vrouw is bereid om hem dat te vergeven. Met wie is hij dan getrouwd? Met zijn echte vrouw of met die vrouw met wie hij vreemd ging? Of heeft hij twee huwelijken? Nee, ene vrouw en man staat er in 1 Timotheüs 3. Dus die seksuele gemeenschap is er helaas wel geweest, maar dat maakt dat nog niet tot een huwelijk. We moeten die zaken wel onderscheiden. Dus dat huwelijk wordt niet per definitie verbroken door het feit dat iemand vreemd gaat. Dat is ook wel een gedachte die je soms in onze kringen hoort, dat het huwelijk verbroken wordt als iemand overspel bedrijft. Dat is niet waar. Het huwelijk blijft in stand. Die vrouw, zeg maar, als haar man vreemd is gegaan, die vrouw heeft een Bijbelse grond om te scheiden, maar ze hoeft dat niet. En ze hoeft ook niet opnieuw te trouwen met die man alsof het huwelijk verbroken was. Het huwelijk is er nog steeds. En als zij vergevingsgezind is en die man die vraagt om vergeving, heeft berouw, dan kunnen ze samen gaan in dat huwelijk. En dan is er niet een tweede huwelijk of zo. Nou, datzelfde geldt ook als er nog geen huwelijk is. Als er dan een jongen en een meisje gemeenschap hebben, dan zijn ze niet getrouwd. Nee, ze zijn nog steeds ongetrouwd, maar ze hebben een ernstige zonde begaan. Maar we hoeven dat niet aan het huwelijk meteen te koppelen. Goed, het is tijd. Misschien is er iemand die nog een psalm wil opgeven, die we dan ter afsluiting kunnen zingen. 25, vers 2. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend.
Laat zij danken en bidden. Heren, wij danken u voor uw geboden die rechtvaardig zijn en heilig.
Goed. En u heeft tegen ons gezegd, gij zult niet echt breken. Wij danken u ook, Heren, voor dat gebod. En wij bidden dat degenen van ons die getrouwd zijn, zich in mogen zetten telkens weer om te zoeken naar verzoening, om vergeving te schenken, maar ook om naar vergeving te vragen als dat nodig is. Om te beseffen dat u ons samengevoegd heeft met de bedoeling dat wij levenslang bij elkaar zouden blijven. Heer, help ons daarin en geef dat ook deze avond daarvoor een aansporing mag zijn. We bidden voor diegenen van ons die zelf ervaren hebben wat het is om door een echtscheiding heen te gaan. Heren, we danken u dat zij ook vanavond bij ons waren. En dat ze de moed hadden om hier te zijn en naar het Bijbelse onderwijs te luisteren. Ik geef, Heren, dat zij een leven mogen zien in het licht van uw woord. En dat zij het woord mogen horen. Het woord van bestraffing, maar ook het woord van genade. Heren, we danken u daarvoor. Dat we altijd weer daarop terug mogen vallen. En dat wie zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid verkrijgen. Heren, we bidden voor diegenen in ons midden die misschien vrezen voor een echtscheiding. Geef dat zij met des te meer inzetten, met de hulp van uw genade zich mogen inzetten voor de weg van verzoening. Wees met diegenen die misschien bij hun ouders of bij hun kinderen echtscheiding hebben gezien, die zich machteloos voelen en op afstand staan. Heer, geef dat ook zij Bijbelse richtlijnen hebben mogen ontvangen deze avond. We bidden, Heer, dat we als gemeente op de goede manier mogen omgaan met mensen die dit hebben meegemaakt, bewogen en betrokken. Oog voor het lijden dat ermee gepaard kan gaan. Ook de last van het schuldbesef onderkennen en dan elkaar de weg van vergeving en genade mogen wijzen. Heere, geef dat als er onder ons zijn die weten dat zij op een schadelijke weg zijn, dat zij tot één keer komen en zullen bidden, doorgrond en ken mij, Heere, zie of bij mij een schadelijke weg zij, leid ons allemaal op die eeuwige weg. Is bij ons als we naar huis gaan. Breng ons daar veilig en geef dat we elkaar zondag weer onder uw woord mogen ontmoeten. En dank voor wat u ons gaf. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis. Bedankt voor de aanwezigheid en we hopen tot zondag.